namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. De kopij voor het kerkblad van juli en augustus, let u erop, dat zijn dus 2 maanden, kunt u tot en met zaterdag aanstaande bij ouderling Dijs inleveren. U wordt allemaal uitgenodigd voor de gemeenteavond op donderdag 23 juni, waar de kerkvoogdij en de onderhoudscommissie nu alle gegevens voor de verbouwing van de voorkerk verzameld zijn, u graag willen informeren. De avond begint om 8 uur en laten we zoveel als mogelijk er proberen te zijn. Nu reeds melden we u dat broeder Dijs op zondagmorgen 3 juli afscheid zal nemen van de kerkenraad. De collecte bij de avondmaalstafel is vanmorgen bestemd voor de armen in het Roemeense dorp Padoreni. En wat betreft de collecten tijdens de diensten en bij de uitgang, de eerste is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede bestemd voor noodlijdende gemeenten en personen, en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En we onderstrepen ook de zending en de evangelisatiekist bij de uitgang, van harte aanbevolen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 136. Nu vers 2, 3 en 4. Psalm 136, wij zingen vers 2, 3 en 4. Wij luisteren samen naar Gods heilige geboden en de samenvatting ervan en zingen wij daarna Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, het tweede vers, naar de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen samen uit de brief aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, vanmorgen de eerste 11 versen. Romeinen 8, vers 1 tot en met 11. Daar getuigt de geest als volgt, Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want hetgeen der wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid aan het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Als toeleiding tot de tafel staan we stil bij vers 9 vanmorgen. Waar Paulus schrijft, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, zo anders, je mag ook vertalen, omdat de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem, namelijk Christus, niet toe. In de voorbeden willen we vanavond denken, maar ik zal het nu vast noemen, aan mevrouw Van Koppen uit Zuidland, die afgelopen maandag opnieuw is opgenomen in het Maastadziekenhuis in verband met hartritmestoornissen. En tot op heden verblijft ze daar. En we zullen vanavond ook denken aan de zondagsschool en de Vijf Kleurenclub, die aanstaande zaterdag een dag uitgaan naar Adventure Dome. Nou, dat klinkt heel spannend. Maar we bidden om een goede en gezegende dag voor hen. Laten we samen bidden. Trouwe heren, als we de kerk zijn binnengekomen, dan hebben wij voor in de kerk de tafel zien staan. Het symbool van de gemeenschap. En zoals wij vanmorgen aan tafel zaten in huis, of alleen het ontbijt nuttigden, staat er vanmorgen een tafel gereed in de kerk. Maar er is van meer sprake dan alleen ontmoeten van elkaar. En dat maakt het vanmorgen een groot wonder dat u de gast hier bent en niet een mens. Dat u vriendelijk nodigt allen die hun zaligheid buiten zichzelf gezocht hebben en gevonden hebben in Jezus Christus, die u niet meer kunnen missen, omdat de liefde van u in hun harten is uitgestort. Wat een zegen, Heere, dat u zich inlaat met ons. Want als wij ieder voor zich kijken naar wat wij ervan terecht brengen in ons leven, en ook in de week van voorbereiding, ach, dan moeten we allemaal zeggen, het schiet hopeloos tekort. Als we het moeten doen met onze voorbereiding, als we het moeten doen met onze geestelijke belevenissen, wat moeten we u dan bieden? Maar het wonder is toch vanmorgen, Heere, dat u niet vraagt of wij u iets te bieden hebben, maar dat u ons wat te bieden hebt. Wat iemand te bieden hebt, uw eigen Zoon, die geofferd werd op Golgotha, die zijn vlees en zijn bloed liet verbreken, liet vergieten, tot volkomen verzoening van alle zonden. Door het geloof hebben wij deel aan en delen we ook in de weldaden van Christus en is het avondmaal ook een geestelijke versterkingsmaaltijd. Want we belijden u dat we zo zwak zijn, heren. Zwak van moed en klein van krachten, bij het minst of geringste liggen we omver. Wij zijn niet van die geestelijke krachtpatsers, maar we zijn zwak in onszelf. En daarom hebben we het nodig dat u ons op gezette tijden onderhoudt, niet alleen met het woord, maar ook met de tekenen bij het woord, ter onderstreping van het woord, waarin we ons leven gevonden hebben, waarin we u gevonden hebben. En we danken u, Heer, als dat het geval mag zijn, dat we door de prediking van het woord ontdekt hebben dat alle sluiers rondom de Heer Jezus Christus weggingen. En dat de Heilige Geest ons het zicht gaf op Hem, op de volkomenheid van Zijn werk, terwijl we aanliepen tegen de onvolkomenheid van ons eigen leven. Toen we geconfronteerd werden met onze zonde en met onze schuld, die hemelhoog is en die niet uit te delgen is door enige actie van onze kant, dat we toen het reddend handelen van U hebben gezien, niet van een afstandje beschouwd, maar door het geloof daar onze zekerheid, ons houvast in gevonden hebben. We danken u met jongeren en ouderen die mogen weten van de opzoekende liefde van de Heer Jezus Christus en die in niets anders wensen te roemen dan in het kruis van Christus. En zo bidden wij, Heren, dat we in die verwondering aan mogen komen, dat alles wegvalt en dat we slechts komen zoals we de eerste keer kwamen tot u. Moede, arm en naakt tot de God die zalig maakt, in wie we ons leven vonden en vinden. Want in Christus hebt u immers de hele schatkamer van uw heil gegeven. En het is door uw geest dat wij meer en meer gaan zien wat er in Christus te vinden is. En dat al onze leegte en al onze tekorten vervuld kunnen worden als wij groeien in de kennis en de genade van u. Wij denken, Heren, vanmorgen aan allen die hier zitten en alleen maar er zitten. Die het niet uitmaakt of het nou avondmaal is of dat het een gewone dienst is, het laat ons koud, onbewogen. We bidden, Heren, schud ons wakker. En laat ons gevoelen dat als we niet klaar zijn voor het avondmaal, dat we dan ook niet klaar zijn om u te ontmoeten. We bidden zo, Heren, dat de dienst van vanmorgen ons niet onberoerd zal laten, maar dat ons afblijven, wat misschien zo vanzelfsprekend voor ons geworden is, dat ons afblijven ons zal aanklagen, omdat we eigenlijk geen argumenten hebben om op te steunen. We bidden, Heren, voor hen, voor wie het zo vanzelfsprekend is dat het avondmaal is, die het wonder misschien niet meer zien, dan bidden we, Heren, dat de prediking van het woord ons opnieuw laat zien, of misschien zelfs voor het eerst laat zien, wat het avondmaal inhoudt. En wat het wonder is dat we eraan een plaats mogen vinden en eraan mogen deelnemen. We denken ook aan allen, Heren, die strijd ervaren, die zoeken naar zekerheid en bevestiging in iets, in een gebeurtenis, in een bijzonder moment, een ervaring die ze vanmorgen hopen mee te maken, zodat dat de drempel zal slechten om te komen tot het avondmaal. We zullen die niet vinden, want u bevestigt uw liefde slechts in uw Zoon. En zo bidden wij voor allen die strijden met zichzelf, of u het zicht wilt geven op hem en zo de ruimte om te komen. Onze achtergrond kan zo parten spelen. In de beleving en het heenleven naar het avondmaal. Op een ongezonde manier zelfs. Dat we voor onszelf allerlei drempels opwerpen. En dat we daarmee de duivel geloven. Die ons af wil houden van de ruimte en de vrijheid die er is in Christus. We bidden, Heere, dat we in Hem ons heil zullen zien. Gedenk, Heere, degene die er niet bij kunnen zijn vanwege allerlei omstandigheden, ouderen, maar ook anderen die ziek zijn of andere verhinderingen ervaren vanmorgen. Het is waar dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent. En daarom bidden we ook vanmorgen dat het woord in de huiskamer met geestelijke kracht geladen onze harten zal vervullen met de vreugde van Christus. Zegent u zo deze dienst, Heere, ook voor hen die niet aan kunnen gaan omdat ze geen belijdenis hebben gedaan. We bidden wel dat het iets in hen wakker zal roepen van verlangen om ook eens aan uw tafel deel te nemen. We denken ook aan de nieuwe belijdende leden, die zich ook voorbereid hebben. Onze ogen, die staan op u. En laten onze ogen op u blijven, om u te volgen. Zegen ons zo, Heere, naar de rijkdom van uw genade, en mogen met elkaar als gemeente ervaren de goedheid en de liefde en de genade van Jezus Christus. Tot verwondering en tot verbreking van ons hart. Onverdiend, maar tot eer van uw naam. En dan, Heere, dan kunt u er toch niet omheen. Als het gaat om de eer van uw naam, dan moet u wat mee doen en daar doet u ook wat mee. Ook in deze gemeente. Laat zo de eer van uw naam ook in ons leven beleden worden. Zodat er vreugde is in de hemel en blijdschap op de aarde vanwege die geestelijke schat van zegeningen die we door het geloof hebben in de Zoon van uw liefde. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. We willen samen zingen ter inleiding op de preek, Psalm 27, vers 3 en 5. Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het vijfde vers. Psalm 27, wij zingen vers 3 en 5. Gemeente, we hebben voor de spiegel gestaan. Ik bedoel niet vanmorgen, maar ik bedoel eigenlijk in de afgelopen week. In de voorbereidingspreek ook. Want die vraag, ja, dat blijft wel haken, hè? Wie ben je nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? We hebben gezegd vorige week, wie je bent, dat komt vooral hierin naar voren, hoe je je gedraagt. Wat je doet en niet doet, wat je zegt en niet zegt. Wat eruit komt, laat zien wat binnenin je leeft. En dat geldt ook voor ieders verhouding ten opzichte van God. Waar gaat je hart naar uit? Wie ben je? Paulus heeft gezegd, er zijn maar twee manieren van leven mogelijk. Of je bedenkt wat van het vlees is, of je bedenkt wat van de geest is. Of je bent in het vlees, of je bent in de geest. Het moet ons opvallen, vers 6, 7, 8. Spreekt Paulus heel beschrijvend. Maar nu, vers 9, wordt het ineens persoonlijk. Maar u, gijlieden, meervoud. Maar u, ik zou u eigenlijk willen vragen vanmorgen, gemeente, dat woordje maar, is daar sprake van in je leven? Draait het geestelijk leven op dat scharnier? Maar, wat een wonder. Het was anders, maar het is nu nieuw geworden. Nee, ik ben er nog niet. Oh nee, verre van dat. En daar kom ik in de voorbereidingsweek ook achter. Daar loop ik hevig tegenaan. Maar, ja, wat is dat maar dan? Nou, dat ligt Paulus toe. Ik ben niet meer in het vlees. U bent niet meer in het vlees. Maar u bent in de geest. Wat bedoelt Paulus? Niet meer in het vlees. Nee, hij bedoelt niet, je bent onthecht van de aarde. Je bent niet meer in het vlees, je leeft buiten jezelf, alsof het geestelijk leven iets is van buiten jezelf leven, buiten jezelf raken, in een soort extase zijn. Nee, Paulus bedoelt, je bent niet meer in het vlees, je wordt niet meer gedomineerd door dat oude gedragspatroon. Dat je lol en plezier en vreugde vindt in dat wat God verbiedt. Niet meer gedomineerd door het vlees. Eerst was de zonde de bewindvoerder in je leven. Je leefde eigenlijk in krijgsgevangenschap. Maar je had het helemaal niet door, want je wist niet wat het was om vrij te zijn. Als iemand altijd in krijgsgevangenschap leeft, stel in krijgsgevangenschap geboren is, ja, dan weet je niet beter of dan is dat de vrijheid. Stel je nou voor, jonge mensen, je wordt in de gevangenis geboren. Je wordt in een cel geboren en je groeit daarop. Als je niet beter weet, als je geen informatie van buiten binnen krijgt, dan denk je dat dat je vrijheid is binnen die vier muren van die cel. En als je dan wat ouder wordt en dan mag je af en toe luchten in zo'n kooi en dan zie je ineens een blauwe hemel boven je, en dan denk je, ja, dat is dan misschien de vrijheid. Nee. Echte vrijheid is pas buiten dat gevangeniscomplex. Als je ontslagen bent van de straf, vrijgesproken, daar is de vrijheid. U bent niet meer in het vlees, zegt Paulus tegen de kinderen van God, maar u bent in de geest. De oude mens zwaait niet meer de scepter. Je hoeft niet meer de dictatuur van het vlees te gehoorzamen. Je wilt dat ook niet meer. Eerst zat je vast in het land van de schaduw van de dood. En eigenlijk vond je het nog prima ook zo. Totdat. En voor de een is dat een moment geweest, heb ik vorige keer gezegd. En voor de ander is dat een geleidelijk ontwaken geweest. Zoals de zon die opgaat. En meer laat zien wat de kracht is van de zon. Het donker verdrijft. Maar dit is zeker. Iemand die levend gemaakt is met Christus. Die zegt, voorheen, eertijds, eerder, wandelde ik in het moeras en ik werd naar beneden gezogen en wat ik ook probeerde om daar uit los te komen. U weet, als je in een moeras probeert om op je eigen krachten eruit te komen, dan zak je alleen maar verder naar beneden. Dat is wat Paulus bedoelt met het leven naar het vlees, dat de dood uiteindelijk is. Maar u bent niet meer in het vlees, maar in de geest. Nou, dat is pas opademen. Dat is pas bevrijd leven. Als je in de geest bent, oh wat ben je gelukkig als kind van God. Paulus, die laat op drie manieren zien wat het geluk is van een kind van God in dit gedeelte dat we samen gelezen hebben. In vers 1 zegt hij, je bent in Christus Jezus. De wet kan je niet meer veroordelen, de duivel kan je niet meer veroordelen. Je bent in Christus Jezus. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Vrij. En dan, in ons vers, je bent niet alleen in Christus Jezus, maar als christen ben je ook in de geest. Met andere woorden, je wordt geregeerd, gedomineerd, gestuurd, geleid. Veranderd van dag tot dag door de geest. Je leeft in het rijksgebied van de geest. Maar het vlees wel probeert om te domineren. Maar het niet meer zal lukken, omdat de heersende kracht van de zonde gebroken is. Je voelt die zwaartekracht van de zonde wel. En het trekt je ook naar beneden. Maar de geest is sterker dan de zonde. Ja, maar dominee, die zonde, ik heb er zo verdriet van. Zelfs in de voorbereidingsweek trap ik er weer in de val van de duivel. Oh, u ook al. En dat bedoel ik natuurlijk niet om daar makkelijk over te doen. Maar heb je er nou verdriet over? Kijk, want dat is het leven in de geest, dat je voortdurend gecorrigeerd wordt. Nadat je iets gedaan hebt, gezegd hebt, bekeken hebt. Waarvan je zegt, het kan niet bestaan met een leven van genade. Droefheid over de zonde. Je bent in de geest. En, zegt hij dan ook nog eens in hetzelfde vers, je bent niet alleen in de geest, maar de geest van God is ook in jou. Je bent in Christus Jezus, je bent in de geest en de geest is in ons. Wat betekent dat? Nou, Paulus onderstreept hiermee hoe verbonden een christen is met God. Die geestelijke bandgemeente is zo diep dat de geest van God zelfs in een kind van God woont en daar stuurt en leidt en zijn verstand verlicht. Maar dat laatste punt, dat diepen we even wat verder uit vanmorgen. De geest van God woont in je. Als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus, dan betekent dat dat de geest van God intrek neemt in je. Niet af en toe, maar continu. De geest is geen gelegenheidsbezoeker, maar trekt in het leven van een christen in. Dat is geen extraatje voor sommige christenen. Heb je ook geen second blessing voor nodig of zo. Dat hoort bij de wedergeboorte. Wie tot geloof komt in Christus, ontvangt de geest op datzelfde moment. En dat ik dat niet allemaal vat en niet allemaal zie en niet allemaal scherp heb, ja, dat hoort ook bij de ontwikkeling en bij de groei. Een baby, die ziet ook niet alles in één dag. En dat gezichtsvermogen van een baby, dat diept verder uit en ik kan steeds verder kijken. Zo is het ook met de opwas in de genade. Je moet er verstand van gaan krijgen. Het hoort bij de groei in de genade dat je kennis krijgt van de dingen die je van God geschonken zijn. Veel mensen denken dat groei in het geestelijk leven vooral samenhangt met bepaalde belevenissen. Nee, het is groei in de genade en de kennis van Christus Jezus. Wie is Hij? En wat doet zijn geest in mij? Dat zorgt voor de verdieping van het geestelijke leven. Het geloof verbindt aan Christus dus. En de geest die woont in mij. En weet je wat voor geest dat is? Dat is niet zomaar een geest met een kleine letter. Maar dat is de geest van God, zegt Paulus in vers 9. En in het laatste zinnetje van vers 9 zegt hij, het is de geest van Christus. Dat is eigenlijk hetzelfde. Geest van God, geest van Christus. Het is de Heilige Geest dus die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Die, zegt de belijdenis, Heere is en levend maakt. Die geest is niet zomaar een energie en een kracht. Het is een persoon. Hij is God. Dat heeft Jezus toch ook gezegd tegen zijn discipelen. Als ik weg zal gaan, zal de Heilige Geest komen en bij u blijven en in u blijven. Jongens, daarom merk je aan christenen iets wat je misschien op het eerste gezicht niet kunt duiden, niet kunt plaatsen, maar ze zijn anders. Hoe komt dat? De geest van God woont in ze. Het zijn geen mensen met een aureool om hun hoofd, het zijn gewone mensen. En ze doen gewoon hun werk. En toch zijn ze anders. De geest van Christus woont in hen. En wat doet nu die Heilige Geest? Wat doet de geest van God? En dat is de avondmaal eigenlijk, hè? De avondmaal, de geestelijke maaltijd. De geest van God laat je leven uit de volheid van Christus. Want de geest cijfert zichzelf weg. Misschien is dat de reden ook wel dat Paulus de geest van Christus noemt. Het gaat om Christus. De geest cijfert zichzelf weg en hij is er ten volle op gericht om de bediening van Christus in het middelpunt te stellen. Dus waar gaat het dan om aan het avondmaal? Dat je de rijkdom van het werk van Christus op een bepaalde manier onderstreept krijgt. En het hoeft niet altijd hetzelfde aspect te zijn van het werk van Christus. Misschien is het de ene keer de voorbeden van Christus of de andere keer de vergeving van de zonden. Dat je daar zicht op krijgt en bij mag leven. Een derde keer is het misschien juist de kracht van Christus om te strijden tegen de zonde in je leven. Het gaat om Christus. Het is de taak en de vreugde van de geest om de naam van Jezus en het werk van Jezus straks voor onze ogen uit te schilderen. Dat we zo zeker als we dat brood tot ons nemen en die wijn tot ons nemen, zo zeker weten, ik ben niet in het vlees, maar in de geest. Want de geest van God woont in mij, zegt Paulus. Ik heb gezegd zo anders. Zoals de Statenvertaling het stelt, mag je vertalen met omdat. Dus het is duidelijker, denk ik. Omdat de geest van God in mij woont, ben ik niet meer in het vlees, maar in de geest. En omdat de geest van God in mij woont, heb ik genoeg aan Christus. Maar krijg ik niet genoeg van Christus. Het formulier zegt het zo mooi. Zo hebben wij door de geest die woont in Christus en in ons, met Hem, Christus, waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Hoe zegt u, hoe gaat dat dan? Overkomt dat je aan het avondmaal? Nee, dat is een geloofswerkelijkheid. Wie het gelooft, die heeft het. Die mag erin delen. En naar de mate van het geloof mag je de vreugde ervan en de blijdschap ervan ervaren. Ik vraag vanmorgen niet aan u, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Ik vraag vanmorgen aan u, heb je Christus lief? Eigenlijk is het altijd hetzelfde trouwens. Maar als ik zou vragen, heb je de Geest ontvangen? Dan zou je gaan kijken naar jezelf, wellicht. Maar nu vraag ik, heb je Christus lief? En dan moet het wel gaan om hem buiten jezelf. Christus. Hij. Als hij geschilderd wordt. De prediking van het woord. Heb je hem lief? Is alles aan hem begeerlijk? Is hij degene die al je schuld met zijn onschuld bedekt? Heb je hem lief? Wat is je antwoord? Is het met Petrus vanmorgen? Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Misschien zeg je het niet zo rechtuit. Heer, ik heb u lief. Kan wel hoor. Van harte. Vanuit het hart. Heer, ik heb u lief. Hartelijk. Het is een vreugde om in u te geloven. En een kind van u te zijn. Maar misschien is het ook wat schuchter. Ach. Wat maak ik ervan? Maar toch kan ik u niet missen. U bent mijn alles. U bent mijn koning. Hoe moet je nou aan het avondmaal gaan? Wij bidden straks dat de Geest in onze harten zal werken, zodat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan Jezus overgeven. Daar wordt om gebeden. Dat je gang naar het avondmaal een overgave zal zijn aan hem. Misschien zit je in de bank en zeg je, ja, dan moet ik wel een bijzonder teken van God ontvangen. Als er nou één regeltje gezongen wordt waar ik de hele week mee bezig ben geweest bijvoorbeeld. Ja, het is natuurlijk mooi als dat zou gebeuren, maar is dat dan de grond om aan te gaan? Nee. Nee. Echt niet. De grond om aan te gaan is wat Da Costa in dat prachtige gezang Alle roem is uitgesloten zo verwoorden. Om te sterven aan de zonden schenkt zijn liefde mij de Geest, wiens vertroosting al de wonden van mijn zondig hart geneest, die mij het waar geluk leert kennen, mij vervult met Christus zin, Christus liefde, en door dankbre wedermin mij aan zijn dienst wil wennen. God is liefde, o engelenstem, mensentong, verheerlijkt hem. Dat heet gadeloze ontferming, dat genade, rijk en vrij. God schenkt redding, schenkt bescherming, schenkt ze aan zondaars, schenkt ze ook mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf, mij smart, toont mij het goddelijk vaderhart, zijn verlossend mededogen. God is liefde, o engelenstem, mensentong, verheerlijkt hem. In de week van voorbereiding kreeg ik een mailtje van iemand uit de gemeente. En die stuurde een stukje mee van G.C. Ryle. En ik vond het zo mooi dat ik het gewoon voorlees. Het is een wat langer citaat. Laat het voor eens en altijd tot ons doordringen. Een waardige avondmaalganger is de man of vrouw die persoonlijk weet wat het betekent zich tot God te bekeren, geloof in Jezus Christus en liefde voor de naaste te hebben. Bent u die man of vrouw? Dan mag u aangaan en vertroosting ontvangen. Ik waag het niet mijn maatstaf voor een avondmaalsganger lager te stellen. Ik zal mijn maatstaf ook niet hoger stellen. Ik zal nooit iemand zeggen dat hij af moet blijven, zolang hij niet volmaakt is. En dat hij moet wachten tot hij de vrede van een engel in zijn hart heeft. Dat zal ik nooit doen, want ik geloof dat mijn meester het ook niet gedaan zal hebben. En dan komt het. Laat mij iemand zien die zijn zonden werkelijk voelt. Die werkelijk op Christus steunt. Die werkelijk strijdt om heilig te leven. En ik zal hem welkom heten. In de naam van mijn meester. Hij mag zich zwak voelen vanmorgen. Hij mag zich dwalend voelen. Leeg, weifelend, ellendig, arm. Wat doet het ertoe? Ik ben ervan overtuigd dat Paulus hem als een ware avondmaalsganger begroet zou hebben. En dat wil ik ook doen. Mooi, hè? Daar gaat het om. Je reinigmaking en zaligheid buiten jezelf zoeken. Wat er dan ook tegenop komt en tegenin gaat. Het avondmaal heb je nodig, mijn vriend, mijn vriendin. Om vers 9... om daarbij te leven, bij die realiteit, dat je niet meer in het vlees bent, maar in de geest. Het is veel te hoog voor mij. Ja, daarom heb je het avondmaal nodig. Om het op zo'n kinderlijk eenvoudige manier voor ogen geschilderd te krijgen. Omdat God wel weet dat wij zulke zwakke en twijfelachtige gelovigen zijn. Daarom die tekenen. Om ervan verzekerd te zijn. Niet in het vlees, maar in de geest. Wat een goede meester hebben we. En die goede meester die nodig straks. Hartelijk, met de liefde van zijn hart. Kom, want alle dingen zijn gereed. Ja, maar mijn voorbereidingsweek ging in rook op. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. Als Christus je leven is, mag je je plaats niet leeg laten. Zo verlangen we en bidden we om een gezegende viering van het avondmaal, waarin Hij centraal staat. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32, het zesde vers. We lezen nu het tweede gedeelte van het formulier om straks het avondmaal te bedienen. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel. Toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruis houdt over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Dan komt het zinnetje wat ik aanhaalde. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus, het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten, met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonden leven, maar hij in ons, en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent, en die voor ons in alles, naar lichaam en ziel, zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid, met opgeheven hoofd, onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof, dat wij met hart en mond belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. De tafel zal worden klaargemaakt en wij willen samen zingen uit Psalm 25, het zevende vers. Heel passend als voorbereiding op de viering Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Psalm 25, het zevende vers. Wie ben ik? Dat was de vraag die we vorige week hoorden en ook vanmorgen werd die opnieuw gesteld. Wie ben ik? En misschien ben je die week, deze week die achter je ligt, ook wel bezig geweest met die vraag. Zozeer dat die andere vraag wat naar de achtergrond verdween, wie is hij? En dat is wat het avondmaal juist wil uittekenen. Wie hij is. Juist als je er nou achter komt dat op die vraag wie ben ik, vanuit jezelf geen positief antwoord mogelijk is. Dat je alleen maar als door het wonder van boven mag zeggen, wie ben ik? Maar ik ben niet meer in het vlees. Maar in de geest. Maar ik val mezelf tegen. Keer op keer. Ik ben het eigenlijk niet waard. Onwaardig. Calvijn zegt ergens, de waardigheid om aan te gaan ligt in je onwaardigheid. Onwaardigen worden gehouden voor waardige tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus. Omdat ze wegschuilen achter hem. Omdat ze in hem hun leven vinden. Kijk, als dat geldt voor u, voor jou, dan is er plek bij hem. En daarom klinkt het vanmorgen, komt. Want alle dingen zijn nu gereed. Dat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen, dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest, zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Een teken heeft geen enkele functie zonder het woord. Als het avondmaal gevierd wordt in de gemeente en het woord wordt niet gesproken of gelezen, is het eigenlijk iets wat zonder inhoud is. En daarom lezen we ook aan de tafels het woord erbij. Het teken onderstreept de werkelijkheid van het woord. En ik had gedacht in de voorbereiding om vanavond eerst aan vers 10 en 11 aandacht te besteden, maar het wordt toch iets anders. Vanavond vers 12 tot en met 14 en aan de tafels vers 10 en 11. En de eerste tafel nu dus lezen wij een paar woorden maar. Romeinen 8 vers 10a. Deze woorden. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Ja, dat is echt waar, dat laatste. Het lichaam is dood. Paulus bedoelt, het lichaam is onderhevig aan de vergankelijkheid. En er zitten ook vanmorgen aan deze tafel mensen die dat pijnlijk ervaren. Letterlijk, pijnlijk ervaren. Dat hun lichaam vergankelijk is. Die gebukt gaan onder pijn of andere chronische kwalen. Nou, dan merk je de werkelijkheid van dit woord. Je lichaam is vergankelijk. En dat komt, zegt Paulus, vanwege de zonde. Om der zonde wil. Al ben je jong en heb je geen last van pijn, dan is het nog wel waar, nog steeds waar, dat je lichaam vergankelijk is. Waarom zegt Paulus dit? Terwijl hij zoveel moois gezegd heeft over de geest en de inwoning van de geest in een kind van God. Ineens het lichaam dood om der zonden wil. Hij wil laten zien wat blijft en wat vergaat. En dat is iets om mee te nemen vanmorgen. Wat vergaat? Alles wat hier is. Ook mijn lichaam. Ik krijg een nieuw lichaam, dat komt straks in vers 11. Maar ook mijn lichaam vergaat. Maar de geest die in mij woont, die vergaat niet. En dat is een beginsel wat God zelf in mij gewerkt heeft en wat niet weg kan gaan. Ik kan de geest wel bedroeven. Ik kan de geest wel uitblussen. Ik kan de geest wel tegenstaan en weerstaan. Maar hij gaat niet weg. Het avondmaal is een onderstreping en een aansporing om te beseffen, Christus is in mij. De geest is in mij. Zo waar je dat stukje brood net tot je nam en zo waar je die slok wijn naar binnen voelde gaan, zo waar is het. Christus leeft in mij. Dat is een wetenschap die je niet zelfverzekerd maakt, maar alleen maar afhankelijk en verwonderd maakt. De geest woont in mij. Ja, laat dan het lichaam maar dood zijn om de zonde wil. En laat ik dan maar op allerlei manieren ervaren dat dit leven voorlopig is. Maar dit neemt niemand mij af. Wedergeboren tot een levende hoop. Het avondmaal, dat mag jonge en oudere pelgrims bemoedigen en tegen hen zeggen: hef je hoofd op. Je heil ligt vast in Christus. Laten we samen zingen. Psalm 61, het derde vers. Psalm 61, het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. Voor uw oog in eeuwigheid, ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen door uw vleugelen overspreid. 61, het derde vers. Des Heren is een sterke toren. Ga heen in vrede. Er is kracht in het bloed van het lam. En al wie weet dat al die streepjes die ik iedere dag weer kan opschrijven, optekenen, al die streepjes met die ene rode, bloedrode streep doorstreept zijn, doorgestreept zijn. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Voor hen is er plek aan de tafel, omdat Jezus graag in het bijzijn van zijn kinderen, zijn werk en zijn naam en zichzelf laat zien en laat verheerlijken. En daarom is de tafel open voor allen die de naam van Christus liefhebben, zijn naam belijden en in hem hun heil gevonden hebben. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap en het lichaam van Christus. Neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen nu de volgende woorden van vers 10 uit Romeinen 8. Het lichaam is wel dood om de zonde wil, als Christus in je is, maar, vervolgt Paulus, de geest is leven om der gerechtigheid wil. Komt het nou dat het tintelt, dat er wat gebeurt van binnen als het gaat om de naam van Christus, als het gaat om het werk van Christus? Hoe komt dat, dat je hier zit? Hoe komt dat, dat je niet bij een weg te slaan bent, al klaagt je geweten je aan? En al zegt de duivel dat je tegen alle geboden van God deze week gezondigd hebt en geen van die gehouden. Hoe komt dat? Dat je toch met de moed der wanhoop misschien wel tot hem vlucht. De geest is leven. Er is wat gebeurd. Bij de een geleidelijk, bij de ander plotseling. De geest is leven. Dat moet je niet mystiek of heel zweverig opvatten. Nee, om der gerechtigheid wil. Met andere woorden, vanwege het werk van Christus gebeurt er nog steeds wat in levens van jongeren en ouderen. Mensen worden van dood levend, van blind ziende, van doof horend. Hoe is dat in de wereld mogelijk? Dat iemand die jaar en dag zonder God kan leven, voor wie de naam van Christus geen enkele waarde heeft,